Gemeente, wij gaan het vanavond hebben over woord en sacrament. Twee gedachten. Ten eerste gaan we letten op het doel. Dat is vraag en antwoord 67. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend dat ze ons geloven op de offeranden van Christus als de enige grondwijze? Ja, zij toch, het doel ervan. En de tweede gedachte is, vraag 68, het aantal. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond ingesteld? Twee, namelijk heilige doop en het heilige avondmaal. Woord en sacrament. We letten ten eerste op het doel en ten tweede op een aantal. Gemeente, om de gedachten nog eens te bepalen. Het is alweer enige tijd geleden dat we over zondag 25 hebben gesproken. Zondag 25 begint met de behandeling van de sacramenten. Dat staat er ook boven, van de sacramenten. Nou heeft de Roomse kerk 7 sacramenten. Maar wij als protestanten, wij hebben 7 zondagen. Die gaan over de sacramenten. Zondag 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31. Dus de catechismus gaat uitgebreid en breedvoerig in op wat nu de sacramenten zijn en waarvoor ze bedoeld zijn. Is ook nodig, want er is veel misvatting en ook misbruik van het doop en van het avondmaal. Dat was toen zo en dat is ook nu zo. Zondag 25 begint dan bij vraag 65 met de vraag: waar komt het ware geloof vandaan? En het antwoord is: van de Heilige Geest. Een heel belangrijk antwoord. Het geloof is een werk, een gave van God, gewerkt door de Heilige Geest. Maar die Geest gebruikt gereedschap, instrumenten, werktuigen om dat geloof in onze harten te werken en te versterken. En die werktuigen die Gods Geest gebruikt, dat noemen we genademiddelen. En dan worden er 2 genoemd, het woord en het sacrament. Het woord, daardoor werkt de Heilige Geest het geloof. En het sacrament, daardoor sterkt of versterkt hij het geloof, zegt antwoord 65. Woord en sacrament. De kanselbijbel, het doopvont en de avondmaalstafel. U staat bij het doopvont. U zit aan de tafel. En u zit vooral onder het woord. Daar zit u allemaal onder. En ik sta erachter. En ook een beetje onder, geestelijk gesproken. Wij zitten onder het gezag van het woord van de levende God. Wel, er staat zo woord en geest. Dat moeten we wel bij elkaar houden. Ook trouwens in die volgorde. Woord en geest. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat heeft God samengevoegd en we mogen dat niet uit elkaar gaan halen. Als je alleen het woord hebt zonder de werking van de Heilige Geest, dan worden er geen mensen bekeerd. Dan worden er geen kerkgangers christenen. Dan word je hooguit een letterknecht. Dan ga je met die Bijbel smijten. En dan komen godsdienstoorlogen van. En scheuringen van. Als je dat woord alleen hebt zonder de werking van de Geest, dan heb je een stuk dorre dogma. Dode orthodoxie waarmee je elkaar kan gaan bestrijden. Maar geen levende waarheid. Een leersysteem. Uiteindelijk een gesloten boek. Je leest wat letters en wat teksten. Maar je verstaat het niet omdat de geest niet werkt in je hart. Het zit hier en niet hier. Dus laten we het woord nooit losmaken van de geest. Want dan word je hard en dan wordt de waarheid kil en koud. Maar andersom ook niet. We mogen de Heilige Geest ook nooit losmaken van de Bijbel. Ook dat gebeurt. En ook dan worden er geen mensen bekeerd. Dan ontaart het, dan kan het ook van je eigen geest zijn. En wat nog erger is, dat kan ook zelfs van de boze geest zijn. He, als je gevoel zo wordt opgeblazen en je gedachten en je suggesties aan de wandel gaan, je denkt dat het van Gods geest is, los van het woord, naast het woord of zelfs in strijd met het woord, dan is het zeker niet van God. Dat zien we soms in extreem bevindelijke kringen.
Ik heb wel eens een man gehad en we zochten in het ziekenhuis en aan het eind zei ik, zal ik een stukje lezen? Nee, dat lezen dat hoefde niet, want het gaat niet om een voorkomende waarheid, maar het gaat om een indalende waarheid, zei hij. Het moet rechtstreeks door de geest toegepast worden in het hart en dan alleen is het van God en anders is het, ja, is het gewoon maar een beetje godsdienst. Maar dat heb je ook bij de extreme charismatici, bij de extreme evangelische groepen. He, waar je door Gods geest profetieën en openbaringen en visioenen ziet, die niet naar het woord zijn of niet gegrond zijn op het woord, en dan gaat het ook mis. Kan je geestelijke chantage zelfs plegen. Dus laten we de geest ook nooit losmaken van het woord. Ik vind zondag 25 wel erg mooi, zo evenwichtig. De Heilige Geest werkt door het woord. Nou, dat is één, dat is het eerste wat ik wil zeggen. En dan komen er ook de sacramenten bij, ook dat. Ik zie dat zo mooi bij Filippus, hè, de kamerling. Daar zie je inderdaad het woord en de geest en zelfs ook nog de sacramenten. Die kamerling die zit met dat bijbeltje zo en hij snapt er eigenlijk niks van. En dan stuurt de geest, die stuurt dan Filippus naar die wagen toe. Versta je nou wat je leest? Nee, eigenlijk niet. En dan gaat hij het uitleggen en dan gaat hij over de Heer Jezus spreken. Dat lam der smarten. En dan zie je, als hij de Heer Jezus verkondigt, dan werkt de geest in zijn hart en dan opent hij zijn hart en dan komt die man tot geloof. Kinderen, jullie kennen de geschiedenis. En op een gegeven moment zegt hij, ja, ik zie daar water, kan ik ook gedoopt worden? Ja, als je van ganse harte gelooft, en dan wordt hij gedoopt en dan reist hij zijn weg met blijdschap. De Heilige Geest gebruikt het woord als een kar, als een wagen, als een voertuig. Het woord is de kar, de wagen van Gods geest, waarop de Heer Jezus inrijdt in onze harten. Het woord als een voertuig van de geest, om Christus in te rijden in het hart van de zondaar. Goed, dat is het eerste wat ik u vertel. Woord en geest, hou ze bij elkaar. Nu gaat het vanavond over woord en sacrament. Dat staat ook in zondag 25. Die twee genademiddelen dus, woord en sacrament. Ook in die volgorde. Eerst woord en daarna als tweede het sacrament. Dat heb ik trouwens hier geleerd toen ik kwam hier in de Maranatenkerk. Het woord voorop. Ik was altijd gewend in de voorgaande gemeente van, met avondmaaldiensten. Eerst de preek, een kort preekje en daarna avondmaalsbediening. Oké. Maar ik was altijd gewend met doopbediening. Dat is in de eerste helft van de kerkdienst dat we dan zouden dopen. Hebben we dat gehad en dan begint de preek. Hier doen we het anders. Beter vind ik trouwens ook. Eerst het woord voorop. En dan aan het eind van de dienst, als het woord is uitgelegd, verkondigd, dan gaan we vervolgens over tot de doopbediening. Dat is de juiste volgorde. Sacramenten zijn de plaatjes bij de preek. Water, brood en wijn, dat zijn tekenen. En die hebben een betekenis. Wat zijn sacramenten? Nou, we hebben de vorige keer gezien, vraag 66. Tekenen en zegelen. Een teken. Tekentaal. Een symbool, een schilderij. Een signaal. Een sein. Als ik rood licht zie, dat is een teken. En dat betekent stoppen in het verkeer. Tekentaal. Water, brood en wijn, die hebben een betekenis. En nou leer ik van deze catechismusafdeling dat het nou alles te maken heeft met het offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis geschied. Wat helder als het water is, verbergt een groot geheimenis. Het heilgeheim. Dat wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreverbond getoond. Wat helder als het water is, verbergt een groot geheimenis. Het fonkelt in de rode wijn en wil als brood gegeten zijn. Het zijn symbolen. De dichter Gerrit Achterberg die zegt, de symbolen worden in het geloof symbalen. Ze bazuinen iets uit. Ze willen ons wat uitzeggen. Doop en avondmaal. Pleitgrond bij de doop. Troostgrond bij het avondmaal. En samen spreken ze van de rechtsgrond. In Christus, zijn offer. En op grond daarvan is er water, brood en wijn. Een teken heeft een betekenis. Een sacrament is trouwens ook een zegel, kinderen. He, op zich heeft een lakzegel geen waarde, maar als dat zegel staat onder een document, onder een belangrijk papier, dan bevestigt het wat. Het zegel, een dubbel zegel, woord en twee sacramenten, een dubbel zegel, doop en avondmaal, onder het woord. Onder de brief van God. Een liefdesbrief die een blijde boodschap vervat. Namelijk dat er beloften zijn van God. Vergeving van zonden, een eeuwig leven. En daar zet God een zegel op. Sacrament. God bevestigt zijn belofte. Het is echt waar. Ik verzeker je dat ik je zonde vergeef en dat ik je het eeuwig leven geef. God heeft aan zijn woord, aan zijn evangeliewoord, twee zegels laten hangen. Dus een teken is ter verduidelijking, om des te beter te begrijpen. En een zegel is ter verzekering, om des te vaster te vertrouwen. Goed, dan gaan we verder. 67. Dan gaat het over zijn dan beide, woord en sacrament, daarheen gericht dat zij ons geloof op het offer van Jezus aan het kruis als de enige grond van onze zaligheid wijzen. Hier gaat het dus over de overeenkomst tussen woord en sacrament. Zijn ze beide nou, hebben ze beide nou de bedoeling, zijn ze erop gericht om ons te wijzen als gelovigen op het offer van Christus? En het antwoord, ja zeker, ja zij toch. En dus vraag 67 gaat over de overeenkomst tussen woord en sacrament. Ik wil eerst even wel zeggen over de verschillen tussen woord en sacrament. Nou, het woord is hoorbaar. U zit goed te luisteren. Het sacrament, doop en avondmaal, dat is zichtbaar. God komt tot ons niet alleen via de oorpoort om ons hart te bereiken. Maar als er een doopdienst of een avondmaalsdienst is, dan wil de Heer ons ook via de oogpoort in ons hart raken. Treffend, want via de oorpoort en de oogpoort is de zonde binnengekomen. Bij Adam en Eva. Ze luisterden naar de slang. En ze keek naar de vrucht. Ze zag dat die vrucht schoon was en ze nam en ze at. Via de oor en de oogpoort is de zonde binnengekomen. En nou laat God zijn genade binnenkomen, ook via de oogpoort en via de oorpoort. Nou, dat is één verschil. Het tweede verschil tussen woord en doop en avondmaal, dat is dat het woord, dat is bedoeld voor iedereen. En bij doop en avondmaal is het zo individueel, zo persoonlijk. Dat spreekt mij des te meer aan. Mijn doop, toen ik gedoopt werd. Dat was heel persoonlijk aan mijn voorhoofd. Heb ik het teken van Gods verbond aan dit voorhoofd gekregen. De Heere noemde mij bij mijn naam. Ik heb u bij uw naam geroepen. Mijn doopnaam. Die klinkt niet veel. Maar toen heeft die geklonken. Heel plechtig. En God heeft zijn naam aan mijn naam verbonden. En hij liet mij heel persoonlijk zien. En hij raakte mij persoonlijk aan door de hand van zijn knecht. Zo persoonlijk heeft hij zijn belofte op mijn naam gezet. En met het avondmaal is het ook zo persoonlijk. Ik zit daar en de Heere zegt, neem, eet en ik mag het tussen mijn vingers nemen, dat brood. En ik mag het in mijn hand nemen, die beker. En ik mag het met mijn mond proeven. De Heere geeft zicht. Waar geeft hij zicht op? Op zijn alles reinigende bloed, water. En hij geeft mij zicht op gebroken brood en wijn, op zijn vergoten bloed en zijn gebroken lichaam. Op de vaste grond van mijn behoud, in brood en wijn. Zijn offer, op het vaste fundament. He, dus het is niet alleen zichtbaar, maar het is ook zo persoonlijk. Trouwens, gemeente, weet je wat opviel? Dat is nieuw voor mij hoor, dat is nieuw voor mij. Prachtig. Het viel mij op dat in dat stukje van de geloofsbelijdenis wat ik gelezen heb, Er staat dat ook al mijn zinnen erbij betrokken worden. Al mijn zinnen, dat wil zeggen mijn zintuigen. God wil mij niet alleen met mijn oren, maar met mijn hele wezen en met al mijn zintuigen betrekken, betrokken doen zijn bij zijn heil. Nou kinderen, hoeveel zintuigen hebben we? Ik dacht dat we er 5 hadden. Je gehoor, het zien, het ruiken, het proeven en het tasten, voelen. En God schakelt ze alle 5 in. Vind ik zo mooi? Nou, allereerst het horen. Het horen doe je met je oor, het eerste zintuig. Nou, dat is zondags als het prediking, als het woord opengaat en gelezen en verkondigd wordt. En soms ben ik een en al oor. Als de Heilige Geest mijn oren opent. Dat 1. Dan hoor ik het woord van de levende God. Dan hoor ik de stem van de meester. Tweede zintuig, dat is het oog, het zien. Ja, dat is met de doopdienst en de avondmaalsbediening, met je oog, zien. Dat is, ziet het heil is van de Heere. Kom, smaak nu en beschouwt met je ogen de goedheid van de Alzegenaar. Dat is zien met je ogen. De derde, dat is proeven. Met je tong, met je mond. Zegt de Heer, nou heb ik ook nog wat voor je, voor de smaak. Smaakt en ziet dat de Heer goed is. Geen honing kan het gehemeld beter smaken dan dat slokje wijn. En dat stukje brood. Tenminste, als je geestelijke smaak hebt gekregen. En dan heeft de Heer ook nog wat om te voelen. Ik mag het voelen aan mijn voorhoofd. Hier ben ik aangeraakt. En ik mag het tasten met mijn vingers en tasten met mijn handen. Brood en beker. En ik ben daarom van zijn liefde zeker. Voor al die twijfelende Thomassen. En die ongelovigen, en die zwakgelovigen, en die kleingelovigen, en die beginnende gelovigen. Die zeggen, ja, ik hoor het wel, maar ik zou het zo graag willen voelen. Ik zou zo graag iets willen voelen als ik aan de tafel ga. Dan zegt de Heer, nou ik laat je wat voelen. Ongelovige Thomas, kom nou eens, dan laat ik het niet alleen horen, dan laat ik het je ook voelen. En dan heb je die beker in je hand. En een stukje brood tussen je vingers. En dan voel ik het, wat? Dat het heil van de Heer is voor mij. Ik eet het op. En het wordt mijn eigen. En dan heeft de Heer ook nog wat. En wees niet ongelovig, maar gelovig, zegt de Heer dan hè, tegen Thomas. Zo komt de Heer die gelovigen in hun ongelovigheid te hulp. En hij zegt, Heer, ook nog wat voor de reuk van mijn neus. Wat dan? Dat water, dat ruikt toch niet? En die wijn, die ruikt toch niet? Nou, kijk, dat ligt er maar aan hoe je het ziet. Hè, kijk, hier staat trouwens ook in die zondag, maar het avondmaal zegt dus ook dat het een afbeelding is van het offer van de Heer Jezus. De enige offer aan het kruis volbracht. En dat offer in het Oude Testament, hè, gemeente, dat offer dat ging op. Als een brandoffer naar de Heer, als een slachtoffer. En dat staat er zo in de Bijbel, in het Oude Testament. Als dan die lammetjes werden geslacht, dan werden ze geslacht tot een liefelijke reuk voor de Heer. Een rustgevende geur, staat er letterlijk. God kwam ervan tot rust. Zijn toorn bedaarde. En als ik aan de tafel zit en mijn neus, geestelijk, ik mag ruiken, ik mag die liefdesgeur ruiken. Die reuk van Christus, dan vind ik daar rust in voor mijn onrustig hart. Zo schakelt de Heer al mijn zintuigen. Ik word er helemaal bij betrokken. Ik kwam een mooi citaat tegen van Augustinus. Die zegt dat ook zo. In zijn belijdenissen. Waarin hij een soort bekeringsgeschiedenis schrijft. Prachtig, die belijdenissen van Augustinus. En dan zegt hij, is in de 30. Dan komt hij tot bekering. Dan zegt hij, Heere, ik heb u veel te laat lief gekregen. Veel te laat. Op mijn 30ste pas. Veel te laat heb ik u lief gekregen, o schoonheid. Gij waart bij mij, maar ik was niet bij u. En dan komt het. Moet je letten hoor, op al die 5 zintuigen. Dan zegt hij. Geroepen hebt u. geschreeuwd. En u hebt mijn doofheid doorbroken. Gestraald hebt u. Geschitterd. En mijn blindheid verjaagd. Gegeurd hebt gij. En ik heb het ingeademd. En ik snak naar u. Geproefd heb ik u. En nu honger en dorst ik naar u. Aangeraakt hebt gij mij. En toen ben ik ontvlamd in liefde tot u. Nou, dat zijn de zintuigen. Mooi, hè? Dat de Heer het aan alle kanten wil bevestigen en verzekeren. Dat het heil van hem is voor mij. Nou, nog een verschil tussen een woord en sacrament. Ja, het woord dat werkt en versterkt het geloof. Door de Heilige Geest. Maar het sacrament dat versterkt alleen het geloof. Hey, je mag niet zo zijn, het mag eigenlijk niet zo zijn dat je naar het avondmaal gaat om daar tot geloof te komen. Nee, dan hoor je er niet aan thuis. Dan hoor je er niet thuis. Het sacrament geeft geen geloof. Automatisch, als ik nou een stokje wijn neem, een stukje brood, dan word ik een gelovige. Nee, dat niet. Dat zou pure magie zijn, dan zou dat zo zijn. Dan zou het automatisch zo geloof geven. Nee, maar het is wel om het zwakke geloof te versterken. Maar dat woord, als de Heilige Geest dat gebruikt, dan werkt het geloof en versterkt het geloof. En de sacramenten die versterken alleen dat begonnen geloof. Nog een verschil. Het woord is voor iedereen en de sacramenten zijn alleen voor de gelovigen. Het staat niet alleen voor de verzekerde gelovigen, niet alleen voor de grote gelovigen, maar elke gelovige. Maar je moet wel een gelovige geworden zijn. Dat geloof moet wel door de Geest en door het woord in je hart gewerkt zijn. Voor de gelovigen. Sancta sancti, zeiden ze in de vroege kerk. Het heilige is voor de heiligen. Buitenstaanders begrijpen dat niet. Zeker in de vroege kerk was dat zo. Hè? Dan dachten ze van, ja, die christenen die zijn zo geheimzinnig. Geheimzinnig, een heilgeheim. En dan hebben ze het over een lichaam en tot spijs en bloed tot drank. Volgens mij zijn die christenen, dat zijn menseneters, kannibalen. Geef er helemaal niks van. En dan worden de kindertjes gedoopt, ook in die vroege kerk trouwens al. En dan zeggen ja, dan wordt er gesproken over gedoopt tot zijn dood. Volgens mij zijn ze rituele kindermoordenaars, die christenen. Nou, zo werden ze belast. Ze begrepen er helemaal niks van, die buitenstaanders. Woord en sacrament. Woord het belangrijkste. Staat ook zo in vraag 67. Woord als eerste en sacrament als tweede. Sacramenten moet je nooit onderschatten. Maar ook weer niet overschatten. Er zijn er die niet gedoopt zijn. Die niet aan het avondmaal zijn geweest. En toch in de hemel zijn. De moordenaar aan het kruis. Die is niet gedoopt en die is niet aan het avondmaal. En die is wel in de hemel. Andersom trouwens ook. Er zijn er die aan het doopvont hebben gestaan. En gedoopt zijn en die aan tafel gezeten hebben. En die straks niet zullen zitten aan de tafel van de bruiloft van het Lam. Dat is een aangrijpende gedachte. Nou, en nu de overeenkomsten, want daar gaat het natuurlijk vooral om. Nou, dan staat er zo heel eenvoudig in vraag 67. Beide woorden sacrament zijn daarin gericht. Om ons geloof op het offer van Christus aan het kruis als de enige grond van ons heil te wijzen. Dus beiden. Woord en sacrament hebben één en dezelfde bedoeling. Ze bedoelen allebei hetzelfde. Beide, woord en sacrament, beelden één waarheid uit. Eén zaligheid, één zalige maker. Ze willen ons Christus en die gekruisigd voor ogen schilderen. In elke woordverkondiging, ook vanmiddag. In elke doopbediening. In elke avondmaalsviering gaat het om Jezus Christus en die gekruisigd. De twee testamenten, Oude en Nieuwe Testament. En de twee sacramenten. Ze hebben beide dezelfde bedoeling. Weet je wat me ook opvalt? Ik heb dat eens goed zitten lezen. Zondag 25. En kinderen, je moet het maar nakijken. Dat woordje evangelie, hè? Als je nou het woordje evangelie in zondag 25 gaat optellen, dan staat dat er drie keer. Drie keer. Klopt dat? Drie keer. Het evangelie is het middelpunt van de schrift. En als je nou de offerande van Christus aan het kruis, als je dat gaat tellen in zondag 5, staat er ook 3 keer. Klopt dat? Ook 3 keer. Evangelie staat er 3 keer. En de offerande van Christus aan het kruis staat er ook 3 keer. Evangelie is het middelpunt van de schrift. En de offerande van Christus is het middelpunt van het evangelie. En dat beeld nou woord en sacrament uit. Christus is een waarheid. De werkelijkheid. En als hij er niet in zit, dan stel het niks voor. Ze beelden hetzelfde uit, alleen ieder doet het op zijn eigen manier. Het woord doet het hoorbaar en de sacramenten doen het zichtbaar. Hetzelfde zeggen ze, alleen anders. Nou, het Oude Testament, het Nieuwe Testament wijst natuurlijk heen. Het Oude Testament wijst heen. De profeten, de psalmen, al de paradijsbeloften, die wijzen heen naar de komende Messias. En het Nieuwe Testament, dat wijst terug naar de gekomen Messias. Paulus en Petrus en al die bijbelschrijvers, die hebben ons verkondigd Jezus Christus. En die gekruisigd en opgestaan. Maar ook de doop wijst op hem. He, als er iemand gedoopt wordt, dan wordt hij gedoopt tot de dood van Christus. Dat water wijst op zijn bloed. Vergoten. Van het kruis. En brood en beker wijzen ook op zijn lichaam en bloed dat gebroken wordt. En vergoten wordt. Een gekruisigde zaligmaker. He, dus het is de Heer Jezus in het woord dat... Dat maakt de Bijbel voor mij een heerlijk boek. Omdat ik er hem in vind. En het is de Heer Jezus in de sacramenten die de sacramenten voor mij zo waardevol en zo kostbaar maken. En dan staat er zo, gemeente, dat hij nou wordt aangewezen als het enige grond van onze zaligheid. Prachtige uitdrukking. Enige grond, enige fundament van onze volkomen, staat er zelfs, onze perfecte volkomen zaligheid. Een andere grond is er niet. En een betere grond is er ook. Geen grondjes. Er is 1 grond. 1 grond. 1 naam is onze hopen. 1 grond heeft Christus kerk. 1 grond. En dat is het offer van Christus. Zijn dood. Zijn sterven. Zijn plaatsvervangend, verzoenend sterven. Zijn bloed. Waardoor het vuur van Gods toorn is geblust. Waarin ik de vlam van Gods liefde mag zien. De enige grond. De vaste grond. De vaste rots van mijn behoud. En al op grond van dat werk van zijn zoon. Schenkt hij mij vergeving van zonde. En eeuwig zalig leven. Er staat zo in het antwoord, de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat. De Afrikaanse vertaling heeft rust, rust. Daar vind ik rust. Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Daar hangt mijn hele heil van af. Die enige vaste grond. Ik heb de vaste grond gevonden. Waarin mijn anker eeuwig hecht. En wat is die grond dan? Die grond in Jezus bloed en wonden. Juist daar. Niet in de mens. Maar buiten mij in hem. Buiten mij, zonder mij, maar wel voor mij in hem. Dat zegt het doopformulier ook. Aangezien we onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zoeken op die rotsgrond. Daar gooi ik mijn ankertje in uit. En mijn scheepje kan schommelen. Maar mijn anker ligt vast. De rotsgrond. En het avondmaalformulier zegt dat ook. Aangezien we midden in de dood liggen en onze leven zoeken buiten onszelf in Jezus Christus. Dat is de rotsgrond. De rustgrond. Niet aanmodderen. Niet je eigen modderen van ongerechtigheid. Niet het zand, het drijfzand van je eigen goede werken. Weet je, er is maar één houvast en daar moet ik op gaan staan met mijn beide benen. Geloven is staan op de rots met je beide benen.
Ik heb u wel eens verteld, hè. Als je nou een vaste wal hebt en je staat er met je ene voet op. En met je andere voet sta je op een plank in het water. Ja, je kukkelt vandaag of morgen, je kukkelt in het water.
Geloof is niet met één been staan op de rots en met je andere been op je gevoel. Mensen, je gaat om. Maar geloof is met je beide benen rusten op de rots. Die vaste rots.
Staat er zo, ja, achter elk woord kan ik, onder elk woord kan ik al een streepje zetten. Daarheen staat er, is ons geloof gericht. Dat is het doel van je geloof. Geloof is ergens op gericht. Geloof heeft een focus. Geloof dat slingert zich als een slingerplant om het kruis.
Het is gericht op hem. En als je ergens anders opricht en als je ergens anders aan vastklemt, dan bedrieg je jezelf echt voor de eeuwigheid. Het is gericht, de Heilige Geest richt mijn hart op die volkomen zaligmaker en zijn volbracht werk.
Het antwoord is, ja, zij toch, yes indeed, ja zeker, ja, zij toch, want de Heilige Geest, ik vind het zo mooi dat hier de Heilige Geest wordt genoemd. Antwoord 67, want de Heilige Geest leert ons, doseert ons in het evangelie en verzekert ons door die sacramenten dat onze volkomen zaligheid in die enige offerande van Christus staat. De Heilige Geest die leert me dat en die verzekert me dat. Hij gebruikt woord en sacramenten om me steeds meer en steeds weer te bepalen bij die kruispaal. De Heilige Geest doet mij de stem van de meester horen, maar ook het beeld van de meester zien. In de spiegel van de sacramenten. De Heilige Geest die bepaalt mij niet bij een baby van Bethlehem zozeer. En niet bij de jongeling van Nazareth. En niet bij die wonderdoener in Galilea. Maar die Heilige Geest die bepaalt mij in het bijzonder bij die lijdende. Bij die man, bij dat lam der smarten. Daar is de vergeving aangebracht en het eeuwige leven verworven, verdiend. De Heilige Geest die richt mijn ogen buiten mezelf en buiten de ander op hem. Die kant op kijken, daarheen gericht. En wat zie ik dan? Dan zie ik er eentje hangen met uitgestrekte en uitgerekte armen. Eén grote bloedklomp, daar richt de Geest mijn oog, mijn geloofsoog op. En zoals hij daar hangt in al zijn naaktheid, in al zijn bloederigheid, zo is hij mij toch dierbaar. Die liefste die blank en rood is, zo is hij mijn dierbaar. En ik zie dat heilige goddelijke bloed druppelt langs die kruispaal. En ik hou er mijn vuile hart onder en mijn hart wordt gereinigd door een druppel van dat bloed. Daar brengt de Geest me en daar doet de Geest me op zien. En zo herken ik hem in de tekenen van brood en wijn. Zo mooi, hè, bij die Emmausgangers. Ze herkenden hem niet en dan gaat hij dat brood breken. En dan zien ze inderdaad die littekenen. Hè. Als hij dat brood breekt, hé, hij is het toch. En het gevolg is brandende harten. Als we avondmaal vieren, dan is de bedoeling dat onze harten weer gaan branden voor hem. Die zijn leven gaf aan kruis en graf voor mij. En dat God groot gemaakt wordt. Heb je hem zien hangen? Kinderen, hebben jullie zien hangen, die plaat van de brede en de bal en de smalle weg? Hebben jullie zien hangen? Hij hangt er. Hij hangt. En als je dan kijkt op die smalle weg, hè, dan zie je achter dat poortje, dan zie je daar dat kruis staan op de rots. En dan pal tegenover dat kruis zie je een kerkgebouw. En dan kijk je door de ramen van die kathedraal heen en dan zie je daar... Dan zie je een mannetje en dan zie je een tafel staan en dan zie je een bekertje staan en brood. Pal tegenover het kruis. He, ik eet en ik drink met het zicht op een gekruisigde zaligmaker. Goed getekend. Mooi verbeeld. Ziet u trouwens dat er ook staat in 67 om ons geloof te richten. Zonder geloof kan je God niet behagen. Ook niet aan doopvond hoor. Ook niet aan doopvond. Ja, als er ongelovige ouders staan aan de doopvond, dan zou je verantwoording voor moeten afleggen. Je zal er verantwoording voor moeten afleggen voor God, dat je met een ongelovig hart je ja-woord hebt gegeven voor God. Een God waar je niet in gelooft. Dat is verschrikkelijk. Dat is net zo erg als met een ongelovig hart aan die tafel zitten, aan die heilige tafel. Zegt de Heer, wat neem je toch mijn brood in je mond en doet niet wat ik zeg. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dan heb je de tekenen, maar je hebt de betekenis niet. Je hebt de ark in je midden. Ja, laten we de ark maar halen. Laten we de ark maar halen. Gaan we winnen. Weet je nog, de Filistijnen, Israëlieten. Laten we de ark maar gaan halen. Ja, ze hadden een teken. Laat onze kinderen maar laten dopen. Want ja, stel je voor dat als ze heel vroeg sterven, dan zijn ze... Mensen, het teken. Maar de betekenis... Ik wil niet zeggen dat je God in die druppels water hebt. Het wil niet zeggen dat je met die tekenen, brood en wijn, dat je daar... Nee, het gaat erom wat erachter zit. De Heilige Geest leren je en laat je zien en voelen en proeven en, het smaken en ruiken wat erachter zit. Achter dat stukje brood zit Gods gunst, die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. En achter dat slokje wijn zit die uitnemende liefde van die bloedbruidegom. Daarom staat er zo mooi, de Heilige Geest leert me dat. De Heilige Geest. Ja. Laten we onze harten niet laten hangen aan die uiterlijke tekenen, brood en wijn. De Heilige Geest leert me de betekenis. Het is kostbaar. Calvijn zegt dit, als de geest ontbreekt, dan kunnen de sacramenten niet meer in ons gemoed bewerken dan de glans van de zon die op de blinde ogen schijnt. En een stem die klinkt in dove oren. Zonder de werking van Gods geest, dan straalt de zon, alleen je bent blind, je ziet het niet. En je hoort de klanken van het evangeliewoord, alleen je bent doof, je hoort het niet. Nou, tenslotte. Ik heb dus iets gezegd over de bedoeling. En nu ten tweede, het laatste, dat is de hoeveelheid. Vraag antwoord 68. Kan er kort over zijn? Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk heilig avondmaal en de heilige dood. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe testament ingezet? Dat wil zeggen in het nieuwe verbond. De Heer Jezus zelf heeft de doop en het avondmaal ingesteld. We hebben het gelezen in Matthäus 26, vlak voor zijn lijden en sterven, het avondmaal. En vlak voor zijn hemelvaart heeft hij de doop ingesteld. Bij het ene zei hij, doe dit tot mijn gedachtenis. En bij het andere zei hij, gaat heen en doopt de volken, maakt ze tot mijn discipelen. En als de Heer die sacramenten heeft ingesteld, dan zijn ze ook bedoeld om er gelovig gebruik van te maken. En als de Heer zijn leven gaf uit liefde om ons uit de afgrond van het verderf te trekken. En ons te brengen op de rotsgrond, op de rustgrond. Dan mogen wij niet zomaar zeggen van Heere, u hebt dat nou wel gedaan. U hebt dat doop en avondmaal ingesteld. Alleen, ik maak er geen gebruik van. Als de Heere zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Zeg ik dan, ik doe het niet. Ik vertik het. Om wat voor een reden, om wat voor een smoes dan ook. Durf ik tegen het verzoek van een stervende heiland in te gaan. Die zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Augustinus zegt, niet het missen van het sacrament, maar het verachten van het sacrament. Dat verdoemt je. Als je het onrein, als je het verzuimt, als je het veracht. Ja. Christus heeft die sacramenten ingesteld in het nieuwe verbond. In het oude verbond had je natuurlijk ook 2, hè? Besnijdenis en Pascha. Besnijdenis bij de Joden. De jong waren, de jongetjes en de paascha, het bloed dat beschermde en het paaslam dat gegeten mocht worden.
Dat bloed was ook heilig bloed trouwens. Het mocht niet op de drempel. Het mocht niet vertreden worden. Alleen maar aan de zijposten en de bovendorpel. Het zijn heilige sacramenten. Het mag niet vertreden worden. Niet veracht worden. Zeer zeker niet. En in het Nieuwe Testament zijn er dus ook twee. Twee hulpmiddelen. Om mijn zwakke geloof te versterken. En om het tegen de twijfel te verzekeren. Er staat heilige doop en heilig avondmaal. Alle twee zijn ze even heilig. Sommige mensen hebben maar één sacrament. Alleen de doop. De doop. Zeggen, ik ben gedoopt. Ik heb mijn kinderen laten dopen. Ik heb ze voor de doop gehouden. Maar het heilig avondmaal, dat is alleen voor bekeerde mensen. Volgens mij maak je dan een tegenstelling die er niet is. Je spreekt over doop en heilig avondmaal. Nee, hier wordt gesproken over heilige doop en heilig avondmaal. Het is allebei even heilig. En dan mag je niet zeggen, dat doe ik te makkelijk en dat doe ik te moeilijk. Daar doe ik niet moeilijk over en dat is voor mij onoverkomelijk. Dan maak je een tegenstelling die de Bijbel het woord niet maakt. Ik wil nog wat zeggen, ik heb eigenlijk nog wat op mijn lever. Een vraag. Mag dat? Mag dat? Zomaar een vraag. Ik zat te denken. Nou is het antwoord, hoeveel sacramenten heeft Christus? Is het antwoord 2. En toch zet ik daar heel voorzichtig een vraagteken bij. Een vraagteken. Wat zou u ervan zeggen als ik zeg er zijn er 3? Hoe bedoel je dat? Nou, een vraag. Zomaar een balletje opgooien. Ik wil geen bommetje leggen, maar een balletje opgooien. Om over na te denken. Kijk, de antwoorden weet ik al. Maar de kerkelijke antwoorden, de geëikte antwoorden weet ik al. Maar denk er eens over na. Misschien, vraagteken, voorzichtig zeg ik het en toch zeg ik het. Misschien zijn er wel 3. Wat is dan die derde? Nou, eerst even dit. Ik heb dus gezegd dat die tekenen, sacramenten, tekenen, een betekenis hebben. Dat de sacramenten in het Nieuwe Testament ook een soort voorafschaduwing hadden in het Oude Testament. Hè? Besnijdenis en Pascha. Misschien moeten we eens over nadenken, misschien ook als broeders eens over nadenken zomaar. Op een achternamiddag, of misschien wel wat langer. Er is niet alleen doopwater. Er is niet alleen avondmaalswijn. Maar ik zie in de Bijbel ook zalfolie. Zalfolie. In het Nieuwe Testament. In Markus 6 zie ik dat de discipelen uitgezonden worden om ook zieken te genezen met zalfolie. In Jacobus 5 lees ik, als er iemand ziek is, dat dan de ouderlingen geroepen moeten worden. En dat ze dan ook die zieken kunnen zalven met olie. Dat is niet, dat is ook een teken, hè? Water, brood, wijn en zalfolie. Een teken. En zoals gewoon water en gewoon brood en gewoon wijn door de Heere op een hoger plan worden gebracht in het sacrament. Zo wordt ook gewone olijfolie of zonnebloemolie of wat voor olie je dan ook hebt. Dat wordt als het ware door die handeling van een ouderling. Bij zieke gelovigen. Wordt op een hoger plan gebracht. Zoals dat versterking geeft. Zo kan ook zalfolie versterking geven. Genezing soms. Herstel. Al is het alleen al innerlijk genezen en herstel. Ik zei u, die tekenen die hebben een symbolische betekenis. Ik zie ook in het Nieuwe Testament dat zalfolie een symbool is en betekent niet alleen de vergevende kracht van het bloed van Christus, maar ook de herstellende kracht en de genezende kracht van de geest van de Heer Jezus Christus. Dus in die olie zit ook een symbolische betekenis, de genezende kracht van de geest van Christus. En zoals deze twee sacramenten in het Oude Testament een voorafschaduwing hadden, zo zie ik inderdaad ook bij die zalfolie in het Nieuwe Testament, dat dat in het Oude Testament ook gebruikt werd. om koningen en priesters en profeten te zalven. David zegt, gij zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. En geleidt mij naar zeer stille wateren. Daar is alle drie bij elkaar. Typisch gemeente, zomaar een gedachtenspinsel hoor. Typisch dat de Rooms-Katholieken, kijk, die mensen zijn natuurlijk niet achterlijk, hè? Die zijn niet helemaal achterlijk. Kijk, die Rooms-Katholieken hebben 7 sacramenten. Nou, kunnen we zeggen, daar zijn we op tegen en zo, is allemaal niks. Maar het is natuurlijk wel zo dat in die 7 sacramenten van de Roomse Kerk, dat er 4 zijn waar die olie werd toegepast. Bij de doop, bij het vormsel, bij de priesterwijding, het laatste oliecel. Typisch trouwens ook voor evangelische gemeenten, die zalfolie in de praktijk gebracht wordt. Mensen zijn natuurlijk niet achterlijk. Maar bij ons niet. Bij ons niet. Apart trouwens dat de eerste 1000 jaar van de kerkgeschiedenis, dat het volkomen normaal was in de vroege kerk, om ook zalfolie te gebruiken. Alleen, ja, toen kwam Calvijn en toen kwam Luther en die zagen de misstanden in de Roomse kerk en die hebben vervolgens het kind met het badwater weggegooid. Ik zou pleiten voor een gezuiverd gebruik. Nou, als je er meer van wil lezen, meer van wil weten, professor M.J. Paul heeft daar mooie dingen over geschreven. Goed, ik ga eindigen. Ik zou het zo kunnen zeggen. Tenslotte, kinderen, sacrament, het lijkt nou heel ingewikkeld, hè? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Sacramenten zijn niet bedoeld om het ingewikkeld te maken voor geleerde mensen, maar sacramenten zijn eigenlijk bedoeld om het heel eenvoudig te maken. Zie je water? Hé, er is wat vuil zeker. Ja, er is wat vuil. En er is ook een middel om je vuilheid weg te wassen. En daar mag je gelovig gebruik van maken. Dat is water. Het wijst ons op het bloed van de Heer. Dat reinigt, dat wast je vuile hartje. En daar wordt gegeten door kerkmensen. En eten, dat heb je nodig om in leven te blijven, juist. Nou, het bloed van de Heer Jezus, symbolisch, en dat gebroken brood, dat is nou spijzen en drank, eten en drinken voor een gelovige, om in leven te blijven. De Heere laat het ons als het ware zien om het des te beter te verstaan. Opdat we versterkt zouden worden. Opdat we het weer zeker zouden weten. Ik weet het weer zeker. Heb ik dat nou ook gemeend? Er zijn periodes, dan gaat het zo met pieken op en neer. En soms zit je in een dal en dan is er een avondmaalsbediening geweest. En dan is de Heere weer zo goed geweest. En nou weet ik het weer zeker. Weer zeker. Tot versterking. En je doet jezelf schade aan zwakgelovigen, kleingelovigen, als je er niet aan gaat. Elia had het zelf nodig, dan zou de weg voor hem te veel zijn. Elia had het zelf nodig. Zou u dan willen zeggen, ik heb het niet nodig? Tot versterking van je geloof en van je hoop en van je liefde. En tot verkwikking van je ziel, hij verkwikt mijn ziel. En tot verheuging weer in God. Ondersteun mij met de flessen en versterk mij met de appelen, zei de bruid. Ja, als een bril en als een medicijn, zegt Calvijn. Het is bedoeld voor die mensen als een bril, als een bril. Als je blind bent, dat wil zeggen ongelovig en onbekeerd, dan ben je nog blind. Heb er niks aan. Heb er niks aan. Als je heel goed kan zien, dan heb je ze niet nodig. Maar wij zijn hier de strijdende kerk. Wij zien er een klein beetje van. Een beetje. En nou geeft de Heer de bril van die sacramenten om het des te beter te zien. Als een medicijn, zegt Calvijn. Als je dood bent, in zonden en misdaden, geestelijk leven niet kent, niet levend gemaakt bent, dan heb je alleen maar het teken, dat zeg je niks. En als je gezond bent, dan heb je het niet nodig. Maar weet je, we zijn eigenlijk allemaal van die patiënten. Van die patiënten. maar we zijn onder behandeling bij die grote geneesmeester. En nou spreekt hij tot ons woorden van belofte en voorschriften en hij geeft ook een medicijn. Dat zijn die twee dingen. Dat is het medicijn om beter te worden. Om een gezondere gelovige te worden. Om een Bijbelse leven te hebben. We mogen ze gebruiken. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, die wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. En hij zal ze groter maken. Amen.
We gaan zingen. Psalm 87, vers 1 en vers 4 zijn grondslag.